schriftgedeelte dat we lezen in Genesis 50, de versen 15 tot en met 26. Genesis 50, de versen 15 tot en met 26 is de schriftlezing.
Toen Jozef broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten. En hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij dit Jozef zeggen, hij vergeeft dat de overtreding uw broederen en hun zonden, want zij hebben u kwaad aangedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding der dienaren van een God uw vaders. En Jozef weende, als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden, zie, wij zijn tot u tot knechten. En Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God. Gij liet hem wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft het ten goede bedacht, opdat hij deed gelijk het er deze dagen is, om een groot volk in leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hun en sprak hun naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij in het huis zijns vaders, en Jozef leende 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozef knieën geboren. En Jozef zeide tot hun broederen, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, onder een 10 jaar oud zijnde, en ze balsemden hem, en men legde hem in een kist in Egypte.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Genesis 50, en daarvan het 24ste vers, Genesis 50 vers 24. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik sterf. Maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. Het boek Genesis, dat heeft een prachtige naam. Genesis, dat zoiets betekent als wording. Het beschrijft het ontstaan van hemel en van aarde, de schepping van planten, dieren, mensen, al wat er is. In het Hebreeuws wordt dit boek wel genoemd Toledot. Toledot, dat betekent het boek van de geboorten. Maar dat prachtige boek met die prachtige naam, dat zo mooi begint met het leven, dat eindigt met de dood. De eerste tekst uit het boek Genesis luidt, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En de laatste woorden van dit boek, men legde hem in een kist in Egypte. En daar ligt gemeente de zondeval tussen. Tussen dat begin en het einde van dit boek der geboorte. Omdat God gesproken had ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En wat de mens dat gedaan heeft, is opgestaan tegen God. Daarom is de bezoldiging op die opstand gekomen. Het loon op de zonde. De dood en sindsdien sterven er mensen. Oude mensen zoals Adam, door de 900 jaar geworden. Maar ook jonge mensen zoals zijn zoon Abel, wreed vermoord door zijn eigen broer Kaïn. Goddeloze mensen sterven, zoals Esau. Maar ook godvrezende mensen, zoals Jacob. En ook deze Jozef, over wie we deze ochtend een moment gaan nadenken, moest sterven aan een lang en veel bewogen leven kwam een einde. En Jozef stierf, zo schrijven we boven de prediking. We letten ten eerste op zijn voorbereiding op het sterven. Hij heeft zijn broeder een bevel gegeven. Maar ook zijn verwachting na het sterven. Maar God, kon hij zeggen. Jozef kon sterven. Er stond achter die woorden, ik sterf, geen punt. Zoals dat bij vele mensen helaas is te vrezen het geval is. Omdat ze de Heere niet kennen en daarom eeuwig sterven zullen. Maar hij mocht daar een komma zetten door genade. Ik sterf, komma, maar God. Daar sprak zijn verwachting uit, na het sterven. Twee gedachten dus bij het sterven van Jozef. Zijn voorbereiding op het sterven en zijn verwachting na het sterven. Jozef heeft lang geleefd, 110 jaren. We kennen hem vanaf een jaar of 17 ongeveer dat de Bijbel begint te vertellen over Jozef. En ook de kinderen in de kerk kennen de geschiedenissen van Jozef. Ongelooflijk, het is net een jongensboek wat je leest. Op 17-jarige leeftijd, verkocht als slaaf naar Egypte. Uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. Als door een wonder, verhoogd tot onderkoning, tot het hoogste ambt of het ene hoogste ambt. De op één na machtigste man van de toenmalige bekende wereld. Egypte regeerde de toenmalige bekende wereld. Ontzaggelijk rijk geweest. Had al de schatten van Egypte tot zijn beschikking. 80 jaren lang is hij onderkoning geweest daar in Egypte. Maar ook aan dit lange leven komt een einde. Maar als Jozef dan op het einde is gekomen, dan zien we dat Jozef nog steeds in het middelpunt van de belangstelling staat. Hij is, om het zo te zeggen, de pater familias, zo zeggen we dat in het Latijn. De vader van de familie. Het draaide allemaal om hem. Hij was immers de Zafnat Paanea, de behouder van het volk. Heel dat volk van Israël en ook van Egypte was afhankelijk van Jozef. En Jozef, zo zien we dan, die is omringd door zijn familieleden. Er staat een aparte uitdrukking in vers 23. Jozef zag van Efraïm kinderen van het derde gelid achter kleinkinderen. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken, die moeten we niet letterlijk uitleggen. Maar dat betekent volgens de kanttekening op de Statenvertaling dat Jozef, zo staat er zo mooi, die kinderen in hun vroegste jonkheid op zijn schoot nam en met hen speelde, zoals men met kinderen placht te doen. Zo staat het er een beetje officieel in die Statenvertaling. Maar we zien het voor ons. Die oude Jozef. Met zijn lieve en vriendelijke karakter. Zo kennen we hem toch wel uit de schrift. Een zachtmoedig mens. In de ouderdom. Een lieve opa en overgrootvader. Die kleine kindertjes op zijn schoot nam en met hen speelde. En wat een zegen, jongens en meisjes, als je zo'n opa mag hebben. Als je zo'n oma mag hebben. Lieve, zachtmoedige en meelevende opa of oma. Bovenal een godvrezende opa of oma. Een opa zoals Jozef. Of een oma zoals Naomi. Misschien mag jij ook wel zo'n oma of opa hebben. Wat ga je daar dan graag naartoe, toch? Want die leven met je mee en die vragen naar je gezondheid en hoe het gaat op je werk. Die leven met je mee als je zorgen hebt, als je een kruis moet dragen. Ze bidden voor je. En niet alleen dat, maar ze spreken ook wel eens met je over hun geestelijke leven. Wie de Heer voor hen is geworden. En ze wekken je op. Heb je nou ook geen zin om de Heer Jezus te kennen? Heb je nu ook geen verlangen om God te vrezen? Hij is het allerhoogste en het eeuwige goed. En ze waarschuwen je voor de wereld, ga er toch niet in mee. Want die wereld die gaat voorbij en al zijn begeerlijkheden. Wat zou ik, gemeente, graag zo'n opa zijn. Niet alleen een lieve opa waar de kleinkinderen graag naartoe gaan, maar vooral een godvrezende opa. Mag u zo'n opa zijn? Bent u zo'n oma? Die de kleinkinderen op het hart draagt. Bovenal aan Gods genadetroon opdraagt. Nou, zo'n opa was Jozef. Zo'n overgrootvader. In het midden van zijn familie, ook op zijn zeer hoge leeftijd. Maar ook voor hem komt het moment dat hij dus afscheid moet nemen. En dan is hij dus omringd door zijn familie. Er staat dan wel het woord broederen. Jozef zeide tot zijn broederen. Het is niet waarschijnlijk dat daar zijn broers mee bedoeld worden. Jozef was een van de jongsten uit het gezin. Het zal denk ik niet zo zijn dat Ruben nog geleefd heeft. Maar broederen, dat mogen we ook vanuit het Hebreeuws uitleggen. Als zijn familieleden, zijn stam, zijn volk. Hij was omringd door de oudsten van het volk. En door zijn eigen kleine familie. En Jozef die voelt dat hij sterven gaat. En dan geeft hij een bevel. Dan bereidt hij zijn sterven voor. Hij zegt, ik sterf. Maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit het land. In het land in welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren. Zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Eerst maar even dat laatste woordje, mijn beenderen, zo heeft hij gezegd. In Hebreeën 11 wordt dat ook nog een keer herhaald, dat Jozef door het geloof bevel gegeven heeft aangaande zijn gebeente. Dat is best een ernstig woord, toch? Je beenderen, je geraamte, het skelet, meer blijft er niet van de mens over. En Jozef, jonge mensen, van hem staat geschreven dat hij schoon van gedaante was en schoon van aangezicht. Als je die jongen was tegengekomen toen hij 17, 18, 25 was, dan dacht je, tjonge, wat een knappe man. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht, net als zijn moeder Rachel, van wie precies hetzelfde geschreven staat. Maar hij weet, dit blijft erover. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Dat mag je wel bedenken. Als je elke dag voor de spiegel staat, misschien wel veel voor de spiegel staat, en dat geeft op zich niks. Je mag je eigen best goed verzorgen. Maar vergeet je je ziel niet. Er zijn mensen die besteden meer aandacht aan hun uiterlijk en aan hun kleding en aan heel hun voorkomen, en ze vergeten hun onsterfelijke ziel. En dat lichaam dat gaat tot stof over, maar die ziel die blijft eeuwig. Vergeet je ziel niet. Daar geeft Jozef ons ook een voorbeeld van. Ik sterf, zo zegt hij, aan dat lange leven kwam uiteindelijk een einde. En dat is toch heel wat geweest, dat hij moest sterven. Ook voor hem. Afscheid nemen van alles. Van alles wat hij had, van heel zijn familie, zijn kinderen, zijn kleine en achterkleinkinderen, met wie hij zo graag speelde. Hij hield zoveel van zijn familie. Maar hij moest afscheid nemen. Van heel zijn leven, van heel zijn taak, van alles. En dan geeft hij een bevel, aangaande zijn gebeente dus. Hij wil niet begraven worden in zo'n piramide. Dat zou eigenlijk toch de bedoeling geweest zijn. De Egyptenaren in die tijd, die maakten toch tijdens het leven van de farao's, en dat was Jozef, een onderkoning, gelijk bijna aan de farao. Daar maakten ze prachtig grote piramides voor. Tijdens het leven werd er al aan gebouwd, 20, 30 jaar lang. Maar Jozef heeft van meet af aan gezegd, dat wil ik niet. Ik wil niet in Egypte begraven worden. Ik wil niet dat mijn beenderen daar altijd zullen blijven. En hij heeft bevel gegeven aan dat volk van Israël, als jullie hier weggaan, dan moet je die kist meenemen en dan moet je mij begraven in dat land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Ook weer iets gemeend om even bij stil te staan. Dat is toch heel wat geweest voor deze hooggeplaatste jongen. Al zo vroeg in het leven, 30-jarige leeftijd, onder koning van Egypte. 80 jaar lang Egyptenaar geweest. Had zoveel macht, zoveel invloed. Had de beschikking over al die rijkdommen in Egypte. En dat hij toch nooit Egyptisch is geworden. In zijn hart is hij nooit een Egyptenaar geworden. En gemeente, ik denk dat dat een groter wonder is dan die 13 jaar dat hij in slavernij en in gevangenschap heeft doorgebracht. Wij denken wel eens, ja, dat is de moeilijkste periode geweest in Jozefs leven, toen hij daar in dat huis van Potifar kwam en toen hij daarna in de gevangenis werd gezet. Nou, dat was natuurlijk ook een moeilijke periode. Maar wat denkt u van die 80 jaar daarna? En dan bedoel ik moeilijk in de zin van moeilijk voor het geestelijke leven. Jozef was een godvrezende jongen, dat weten we. Vanaf zijn vroege jeugd heeft hij de Heere gevreesd. Maar wat zou nou een grotere beproeving zijn voor het geloof? Verdrukking of voorspoed? Als we naar onze tijd kijken, gemeente, in ieder geval buiten Urk, maar het zal in Urk ook niet anders zijn, al zijn er daar nog veel kerkgangers. Dan heeft de tijd van de welvaart en de rijkdom en de gezondheid en de voorspoed, Nederland en ook het hele westelijke deel van de wereld, geestelijk geen goeds gebracht, toch? En die zegen van God in het vele geld dat we hebben, en in het vele eten dat er is, en in de goede gezondheidszorg, dat zijn zegeningen, laten we het onderstrepen. Maar in geestelijk opzicht is het voor heel veel mensen een vloek geworden. Waar mensen denken, wij hebben het, en we zijn het, en wij kunnen het. We hebben God niet meer nodig. Het gaat goed, en we hebben het goed. En mensen vergeten God. Dat is wat de welvaart heel vaak doet in een leven. Ik denk dat dat een groter wonder is als een mens in de welvaart staande mag blijven, als dat hij in de verdrukking staande mag blijven. Het geheim van Jozefs leven, gemeente, dat lezen we zeker ook in die tijd dat hij in de gevangenis zat en ook in de slavernij. Doch de Heere was met Jozef. Dat gold ook voor die 80 jaren daarna als onderkoning. De Heere was met Jozef. En die heeft hem bewaard voor de zonde met die vrouw van Potifar. Die heeft hem bewaard voor opstand in de gevangenis. Die heeft hem ook bewaard voor de verachtering in de genade in die 80 jaren van welvaart en van voorspoed. En nu hij aan het einde van zijn leven is gekomen, nu kan hij getuigen. Ik sterf. En als je hem zo ziet liggen in je gedachten, dan is daar geen zweem van onrust of van benauwdheid geweest. Je kunt je ongeveer hetzelfde voorstellen als bij het sterfbed van zijn vader Jacob, die in alle rust er op zijn bed lag en met zijn zonen sprak. Zo ligt Jozef hier ook. En terwijl, zoals ik al zei, sterven toch niet niks is. Als je hart stopt met kloppen, wat gebeurt er dan? Je gaat over van de tijd naar de eeuwigheid. Je gaat je schepper ontmoeten. En wat dan? Jozef had geen enkele benauwdheid en geen enkele onrust. Kunnen wij dat nou ook zeggen, gemeente? Als dan komende week onze sterfdag er is, kun je dan in alle rust die sterfdag tegemoet zien? Dan moet er wel wat gebeuren in ons leven. Dan moet de prikkel uit de dood. Dat zegt Paulus ergens. De prikkel van de dood. En daar bedoelt hij mee dat wat de dood zo erg maakt. De prikkel, je kan ook zeggen de angel in de wond of de splinter in de wond. Als je gestoken wordt door een bij, jongens en meisjes, die bijen die laten hun angel na in de wond. En dat doet vreselijk zeer, maar als je die angel eruit haalt, dan doet het nog steeds pijn, maar dan is de ergste pijn voorbij. Of een splinter die in je hand zit. Als dat ding er een paar dagen in zit en hij gaat zitten zweren, je haalt hem eruit, die prikkel, die splinter, en dan kan die wond genezen. Dan is de ergste pijn eruit. Nou, zegt Paulus, zo is het ook met de dood. De prikkel van de dood. Wat is dat? Dat ik mijn man moet gaan missen, of dat ik mijn vrouw moet gaan missen, dat ik mijn kinderen moet achterlaten, dat ik al mijn bezittingen aan anderen moet overlaten. Nee, zegt Paulus, dat is de zonde. De prikkel van de dood is de zonde. En daarom zijn zoveel mensen zo bang voor de dood. Omdat dat niet in orde is tussen God en hun hart. Daarom hangen ze zo aan het leven vast. En willen ze niet denken aan de dood, want oh, die dood. Maar als de prikkel eruit is, als de zonde door genade is weggenomen uit je leven, als het bloed van Jezus Christus je heeft mogen reinigen en heiligen, dan is de dood nog wel de laatste vijand, dat is zeker. Het is niet niks, ook niet voor Jozef. Maar dan is het ergste uit de dood. Want na de dood, zo zegt Asaf, dan is het leven mij bereid. En God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Hoe is dat nou met u? En met jullie jonge mensen? Ben je nou voorbereid op de dood als die komt? Je krijgt niet allemaal een ziekbed. En je wordt niet allemaal 88 jaar. Hier op Urk gebeuren er toch regelmatig ongelukken, ook in de afgelopen maanden weer. Jongeren tot kinderen toe. Soms heel onverwacht. En ben je dan voorbereid? Heel veel mensen bereiden zich niet voor en die houden zo vast aan dit leven. En ja, natuurlijk, als je 20 bent, dan ben je jong en dan wil je leven, ik begrijp dat. En je hebt een plan voor de toekomst en dat mag. Maar ja, als je 60 bent, dan ben je nog jong, toch? En ik kom zoveel mensen tegen die 80, 90 zijn. En die zeggen, ja, maar mijn moeder, die werd 95. En maar vasthouden aan dit leven. En maar vasthouden aan de tijd. Alsof er niks anders is. En misschien is dat ook wel zo. Dat er in het leven van heel veel mensen niks anders is dan dit leven. En dat ze daarom moeten zeggen, ik sterf. En dat er een punt staat. Want als je gaat sterven, het inderdaad een eeuwig sterven wordt. Want de dood, gemeente, in de Bijbel heeft meer om in zich dan alleen maar de lichamelijke dood. Er is ook nog de geestelijke dood. De dood staat van de mens door de misdaden en door de zonde. En als die zonde niet uit ons leven gaat, als die prikkel van de dood er niet uitgaat, dan moeten we straks eeuwig sterven. Die werkelijkheid die in de schriften zo ernstig met allerlei beelden, met name door de Heer Jezus, onder woorden wordt gebracht. En waar steeds minder over gehoord wordt. Maar die werkelijkheid van te sterven en God te ontmoeten en zonder genade niet te kunnen sterven, die komt ook deze dienstgemeente weer tot ons. Bereid uw huis, want ge zult sterven. Wacht daar toch niet mee, jonge mensen. Tot je in de ambulance ligt en je voelt met het bloed ook het leven uit je lichaam wegstromen. Wacht daar niet mee, ouderen, totdat de dokter tegen u zegt, ik kan niks meer voor u doen. U bent ongeneeslijk ziek. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. Eer dat die kwade dagen komen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Want er is een ontfermende God die menigvuldig vergeeft. Jozef heeft het in zijn leven mogen beoefenen. Al op jonge leeftijd heeft hij de Heere mogen vrezen, maar ook in de tijden van de verdrukkingen staat er van hem geschreven dat als de reden, totdat het woord Gods kwam, heeft de reden des Heeren hem doorlouterd. De Heere heeft hem in de verdrukking gebracht. Heeft hem tot zondaar gemaakt. Zodat hij ook genade nodig kreeg. En in dat leven van Jozef is het uitgekomen dat hij die genade van de Heer Jezus Christus heeft mogen leren kennen. Die enige troost in leven en in sterven. Ik sterf. En dan staat er in zijn leven een komma. Maar God. Het eindigde voor hem niet met de dood. Maar hij mocht daardoor genade een komma zeggen. Terwijl heel veel mensen moeten zeggen, ik sterf. En als er een komma komt te staan, dan komt daar een redengevend voegwoord. Dan zeggen ze, dus, nu is het allemaal kwijt. Nou is het alleen maar ellende. Want die vreselijke dood. Staat er hier een tegenstellend voegwoord. Ik sterf, maar. Tegenover die vreselijke dood komt dat maar te staan. Wat we zo vaak in de schrift tegenkomen. Hoewel ik moest sterven. Nochtans. Mag ik. Ik sterf, maar God. En dan spreekt hij dat tegen zijn nabestaanden. En dan spreekt hij van zijn eigen verwachting. En hij geeft een bemoediging mee aan zijn nabestaanden. En dat is toch heel wat geweest, gemeente. Dat is tegelijkertijd ook het tweede punt. Zijn verwachting na het sterven. Het is heel wat geweest voor die mensen dat Jozef, dat Safnat-Paanea ging sterven. Want hij had het toch beloofd aan hen. In vers 21, nu dan vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Zoals ik al zei, Jozef was de pater familias. Hij was het centrale punt in het leven van de familie, van het hele volk. Hij was de behouder van het leven. Ze hadden hun leven aan hem te danken. Altijd was Jozef er geweest. Hij had hun gered. Hij had hen die plaats gegeven daar in Goshen. En hoe moest dat nu zonder Jozef? Als Jozef stierf, de onderkoning, wat gaat er gebeuren? Nou, dat wisten ze wel wat er zou gaan gebeuren. Want in zijn spreken, in die profetie hier, daar verwijst Jozef terug naar een woord uit Genesis 15. Wat God al tegen Abraham, de bedovergrootvader van Jozef, had gesproken. In Genesis 15 zegt de Heer zoiets als dat dat volk van Abraham 400 jaren in een vreemd land verdrukt zal worden. Dus dat wisten die Israëlieten. Het zal niet zo blijven zoals het nu is. Niet al die vrede en al die voorspoed. Er zal verdrukking komen. En daar zagen ze toch wel tegenop als Jozef wegvalt. Hun beschermer, hun onderhouder, hun behouder. Wat kan het ook in ons leven, gemeente, een slag zijn. Als een vader of een moeder soms in de kracht van het leven wordt weggenomen. Iemand uit de kring van het gezin waar we op steunen, waar we op leunen. Een oude opa met zoveel invloed, met zoveel zeggingskracht door zijn godsvrees. En wat dan als hij of zij er niet meer is? Hoe moet ik verder? Er zijn er onder ons misschien wel die dat weten wat dat is. Als je je man of je vrouw kwijtraakt. De boom gaat doormidden met wie je zo lang een twee-eenheid bent geweest. En dat laatste deel, dat blijft kwijnend achter. En mensen verliezen hun levensroer. Mensen verliezen hun steun, hun aanspraak. En de laatste jaren van het leven zijn soms zo moeilijk en eenzaam. Het is heel wat geweest voor die familie dat Jozef stierf. Maar het zou nog veel erger zijn, gemeente, als God zou sterven, toch? Als God er niet zou zijn. Dan ben je rijk als je net als Jozef en als je net als zijn nageslacht die komma mag zien staan. Maar God zal. God blijft. En God zal u gewisselijk bezoeken. Hij zal jullie niet vergeten. Maar dan zal je jullie terugbrengen in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob al beloofd heeft. En toen is Jozef begraven. Ze hebben hem in een kist gelegd. En in een zogenoemde mastaba neergezet. Een klein grafmonument. En daar heeft die kist gestaan. Al die 430 jaren lang. En ik zeg niet dat elke Israëliet daar evenveel geloof bij heeft gehad, maar er zullen er zijn geweest. Die hebben wel eens naar die mastaba gekeken en geweten, daar ligt Jozef. Daar ligt de belofte van God. En toen kwam die farao, die Jozef niet kende. En toen kwam die tijd van de verdrukking. En toen knalden de zwepen. En toen werden ze slaven. En hun kleine jongetjes werden in de Nijl geworpen. En het volk schreeuwde tot God vanwege die verdrukking. Maar er zijn er geweest die in hun verdrukking hebben gezien naar die belofte daar in die mastaben en hebben gedacht, maar God zal ons bezoeken. Dat heeft God beloofd. Hier eindigt het niet. En zo werd die begraafplaatsgemeente van Jozef en zo werd die kist van Jozef een preekstoel. En al die jaren daarna, tot op die nacht van de tiende plaag, toen God uiteindelijk al die vingers van farao had gebroken, want die, zo zou je het kunnen voorstellen, die had hij dat volk met zijn ijzeren klauwen had hij ze vastgekneld. En hij weigerde om dat volk los te laten. Maar bij elke plaag brak God weer een vinger los. Totdat uiteindelijk bij de tiende plaag hij dat volk moest laten gaan. En in Exodus 13 lezen we dan dat Mozes bevel gaf. Om die kist te halen daar in die mastaba waar hij altijd gestaan had. Dat gebeente van Jozef. Want God was dat niet vergeten. God vergeet nooit wat. Ook niet die kist met die beenderen van Jozef. En als ik Exodus 13 gemeente goed begrijp, dan is die kist met Jozefs beenderen voorop gegaan. Aan het hoofd van de stoet. Van het volk dat uit Egypte trok. En gemeente, dat was dus geen begrafenisstoet. Zoals dat bij ons is, zoals dat ook vrijdag weer was. Dat we achter de kist aanlopen en eigenlijk de dood volgen naar het graf. Nee, dit was geen begrafenisstoet, dit was een levensstoet. Want die kist me daar in de benen van Jozef, zoals ik al zei, dat was een preekstoel. Daar klonk de belofte van God uit. God zal u gewisselijk bezoeken. Hij zal u brengen in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. En zo hebben ze heel die woestijnreis achter die kist aangelopen. Ook in de tijden van de moeite en van de verdrukking. Toen de Amalekieten aanvielen. Of toen allerlei andere plagen kwamen. De gelovige Israëlieten die hebben hun oog gehouden op die kist met daarin de beenderen van Jozef, met daarin de belofte van God. En ligt daar ook gemeente geen rijke lessen voor het leven der genade. Dat toch ook heel vaak vergeleken wordt met een woestijnreis. Met allerlei verzoekingen. Met allerlei beproevingen. Met aanvallen. Van buiten, maar ook zonden van binnen. Dat volk was een opstandige, murmurerend volk. Soms zo aardsgezind. Ze verlangden terug naar de vleespotten. Maar die kist van Jozef bleef maar spreken. En bleef maar getuigen. God zal u gewisselijk bezoeken. Hij zal u brengen in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En zo zingt Gods kerk het ook vandaag wel met de psalm. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt? Uw rechterhand zal redding geven. En dat is gemeente, nee, niet door de beenderen, niet door de kist, maar door de levende Christus. Als er nou van de dode Jozef al zoveel prediking uitging, al zoveel bemoediging klonk, als daaruit de belofte van God klonk. Hoeveel te meer een gekruisigde, een opgestane en ten hemel gevaren Christus. Die aan de rechterhand van God zit om daar altijd voor zijn volk te bidden. En die beloofd heeft, ik leef en gij zult leven. Dit tranendal, dit jammerdal is het einde niet. Dit tijdelijke leven is niet die finale. Het eindigt niet met de dood. Dat kan soms wel eens de vrees zijn. In het leven der genade wordt toch zoveel gestreden. Er zijn niet alleen de tijden van de hoogten. En dat je kan zeggen, de Heer is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Maar er zijn ook de tijden van de diepten. Dat mensen moeten zeggen, ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. Zo gaat dat toch? Dat er wel eens die momenten zijn dat je denkt, zou God zijn genade nou vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Als je voorwaarts dat je hem niet ziet en dat je achterwaarts gaat en hem niet opmerkt. De dagen der duisternis zijn soms zoveel. Maar wat is daar nou de remedie tegen? Wat is nou de prediking te midden van zulke omstandigheden van kruis en van moeite, van zonde en verzoeking? De prediking van de levende Christus. De enige troost, beide in het leven en in het sterven, dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom ben door genade van de Heer Jezus Christus, die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed en onder wiens vleugelen ik de toevlucht heb genomen. En wiens beloften mij vergezellen op mijn levensreis. Als je daarop mag zien, door de woestijnreis van dit leven. De Heere zal in dit moeilijke leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Oneindig veel meer, gemeente, dan een dode Jozef, kan een levende Jezus Christus een ziel in allerlei verzoekingen en in allerlei strijd vertroosten en bemoedigen. De belofte: God zal u gewisselijk bezoeken. En toen kwamen ze uiteindelijk aan daar in Israël. En we lezen het in het boek Jozua dat Jozef daar uiteindelijk bij Sichem is begraven. Na al die jaren, honderden jaren in Egypte te hebben verbleven en door heel die woestijnreis heen, kwam er dan die tocht van die kist met die beenderen een einde. En daar werd Jozef neergelegd en daar rust zijn gebeente nog. Tot op de dag van de opstanding van tot de dag van de wederkomst van Jezus Christus. Gemeente, wat een prediking gaat eruit. Van die beenderen van deze Jozef. De belofte van God klinkt eruit op. De prediking: God zal u gewisselijk bezoeken. En wat een zegen, gemeente, als dat in ons leven nou tot werkelijkheid is gekomen. Als wij ook hebben mogen leren kennen wat Jozef mocht leren kennen. Als de reden van God, zoals Psalm 105 dat zegt, ook ons doorlouterd heeft. En dat louteringsproces, dat is ontzaggelijk moeilijk. Dan word je op de zeef gelegd van de Satan. Dan word je in de smeltkroes gelegd. Dan word je beproefd. Dan word je verdrukt. Maar in die verdrukkingen en in die strijd, dan is daar die levende Christus. Zie op hem. Vlucht tot hem. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En dan bekeren ze tot de Heer en tot onze God. En dan heb je weer de belofte. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Jozef is er niet beschaamd mee uitgekomen. En jij zult er ook niet beschaamd mee uitkomen, jongen of meisje, als je vandaag je knieën buigt. En als je zegt: o God van Jozef, wil u ook mij horen? Hier ben ik in mijn zonde. In mijn schuld, in mijn ellende, onder dat kruis wat ik draag, in mijn moeite, in mijn verdrukking. Ontfermt u zich toch over mij. De Heer is zo getrouw als sterk. En hij zal dat werk gaan volenden. Dat is de troost waarin Jozef mocht leven en ook mocht sterven. God zal u gewisselijk bezoeken. En zijn beenderen hebben gesproken. En ik las eens in een preek van Kolbrugge dat ook Kolbrugge mocht spreken van zijn gebeente. Hij schrijft ergens: als ik sterf, hij schrijft er dan bij: ik sterf echter niet meer. Hij bedoelt dan: mijn ziel gaat eeuwig leven. Ik sterf echter niet meer en niemand vindt mijn schedel. Stel dat dat graf wordt geruimd, zo schrijft Kolbrugge, en niemand vindt mijn schedel. Dan predikt deze schedel hem nog. Ik heb geen ogen, maar toch zie ik hem. Ik heb geen mond, en toch loof ik hem. Ik heb geen lippen. En toch kus ik hem. Ik lig hier buiten op het kerkhof. Maar toch ben ik binnen in het paradijs. Al het lijden is vergeten. En het is door hem, die aan het kruishout van Golgotha mijn zonden heeft gedragen. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw in gerechtigheid aanschouwen en verzadigd zijn met uw goddelijk beeld. Amen.